Je staat hier zo, Gods zon schijnt. Je zou bijna een zonnebril opdoen hier zo. Maar fijn om elkaar te ontmoeten. En ook de mensen thuis, fijn dat jullie luisteren. En we gaan Gods woord openen en daarover nadenken in het Nieuwe Testament. Hebreeën, hoofdstuk 10 lees ik een paar versen en hoofdstuk 11 lees ik een paar versen. En tussendoor stop ik eventjes, maar hou de Bijbel dan maar open, want dan ga ik daarna weer verder. Dus Hebreeën, hoofdstuk 10, vanaf vers 19. De brief aan de Hebreeën gaat helemaal over de positie die Jezus heeft gekregen als onze koning en onze hoge priester. En vanwege het offer dat hij heeft gebracht. En daar gaan we nu van lezen. Vanaf vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Tot zover eventjes, daarna lees ik verder. Er staat dat wij vrijmoedigheid hebben om het heiligdom in te gaan. En dat doen we langs een nieuwe en een levende weg die hij, die Jezus, voor ons heeft ingewijd. Er was een oude weg en er was een oud heiligdom. Het oude heiligdom, eigenlijk de tabernakel die Mozes in de woestijn heeft moeten maken. Hij zag hoe het hemelse heiligdom eruit zag. Dat had God hem laten zien. En hij moest alles precies zo maken zoals hij had gezien. Dus er is een heiligdom ergens in de hemel waar God troont. En er is een beeld van dat heiligdom op aarde. En dat beeld, dat heiligdom op aarde, daar konden de Israëlieten ingaan. Er was een voorhof, die was voor de heidenen, de niet-gelovigen, de andere volken. Er was een voorhof dus. Dan had je het heilige, dat was voor de priesters om bediening te doen. En dat was het allerheiligste. En dat was maar één keer in het jaar toegankelijk. Dat was afgeschermd. Alleen de hoge priester mocht daar één keer in het jaar komen om verzoening te doen voor het hele volk en voor zichzelf. Dat was de oude weg. Moeilijk toegankelijk voor de mensen via de priesters en de hoge priester. Zelf mochten ze nooit in dat heiligdom binnenkomen. Nu zegt de Hebreeënbrief, er is een nieuwe weg. Een weg die door Jezus is opengemaakt. Een weg om het echte, het hemelse heiligdom binnen te gaan. En dat mogen we doen met vrijmoedigheid. En dan kunnen wij niet zomaar hier uitstappen en het hemelse heiligdom zo binnen gaan. Maar we kunnen dat toch doen doordat de Heilige Geest ons daar naartoe leidt. Doordat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Doordat wij gereinigd zijn met het bloed van Jezus. Doordat hij zijn leven heeft gegeven, zijn vlees aan het kruis heeft laten scheuren, is dat voorhangsel, die deur, is gescheurd, is opengegaan. En God nodigt ons uit om bij hem te komen. Ons hart, ons binnenste, onze ziel is gereinigd door zijn bloed. En wij worden uitgenodigd om in geloof door de Heilige Geest bij hem binnen te komen. In dat heiligdom. En daar gaat het verder met vers 23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ook hier eventjes kort iets over en daarna ga ik verder met Hebreeën 11. Hij die het beloofd heeft, is getrouw. Hem kan je vertrouwen. Als je je vertrouwen op hem stelt, zul je nooit beschaamd uitkomen. Hij zegt, laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Elkaar aanvuren, dat is zo belangrijk en zeker in een tijd waarin we nu leven. Laten we elkaar aanvuren om bij hem te blijven. Om met elkaar in liefde, die liederen van vandaag waren zo mooi, allemaal over de liefde van God. Maar die liefde heeft hij ook in ons hart uitgestort. Om met die liefde naar elkaar te kijken, elkaar niet te veroordelen, elkaar lief te hebben in al onze zwakheden, elkaar tegemoet te komen en in die liefde elkaar aanvuren tot goede werken. Nou, eventjes over goede werken. Het gaat er niet om dat wij door onze goede werken een toegang hebben tot het heiligdom. Wij hebben die toegang al. Wat we ook ooit verkeerd of goed hebben gedaan, die toegang hebben we als wij geloven in het offer van de Heer Jezus. Maar goede werken zijn werken die komen op ons af, die Jezus, die God voor ons heeft klaargelegd en die hij ons laat zien. En hij kan je zeggen, daar kan je staan, daar kan je zijn, dit breng ik op jouw weg. En dat zijn de goede werken die je doet uit dankbaarheid. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ja, wat is die grote dag? Dat is de dag dat Jezus terugkomt. Dat wordt in het Nieuwe Testament de grote dag genoemd. En dat is een tijd die eraan vooraf gaat, die met spanning teweeg brengt. Die spanningen teweeg brengt. Waardoor je onder druk wordt gezet. Waardoor je wordt aangemoedigd of uitgenodigd of wordt gedwongen om van elkaar afstand te nemen. Om samenkomsten niet meer te bezoeken. En dan spoort de Hebreeënbrief ons aan. Laten wij elkaar aansporen om wel bij elkaar te komen. Nou, dat is best een moeilijke zaak. Daar wil ik straks nog even over doorgaan. Maar zo wordt het ons wel aangeraden. Dan ga ik naar Hebreeën 11, het volgende hoofdstuk. En dan gaat het over de geloofsgetuigen. Dat is een heel verhaal over alle mensen van het Oude Testament die vast bleven staan en vast bleven houden aan hun geloof en daarvoor beloond werden. Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dat is ook weer een vers wat me altijd weer even heeft verbaasd. Want het is wel zo'n 2000 jaar geleden geschreven. En alsof de schrijver toen al wist van er komt een moment in de toekomst dat er een theorie gaat komen die zegt de dingen die jullie om je heen zien, die zijn gekomen, die zijn ontstaan uit de dingen die er al waren. Daar is een ontwikkeling gaande en het ene wordt iets ingewikkelder en het andere wordt nog ingewikkelder en tenslotte komt er een mens, komt er een dier enzovoorts. En het ontstaat allemaal uit elkaar. En hier zegt de Heilige Geest tot ons, door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Het zijn wel die prachtige dingen waardoor je denkt van wat een wijsheid is hier ingelegd. En nu mogen we het zien. We gaan verder. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. En zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. En zo gaat dit hoofdstuk verder. Over geloofshelden. Over mannen en vrouwen die geleden hebben vanwege hun geloof. Die vervolging hebben ondergaan. De Bijbel spreekt erover, sommige profeten zijn gevangen gezet, in putten gegooid, doormidden gezaagd. Ze hebben ontberingen gehad, ze hebben geweigerd om hun geloof op te geven. Ze hebben het geloof behouden. De eerste gemeente na Pinksteren, die groeide enorm in Jeruzalem, in Judea. En toen kwam de vervolging. Toen werd Jacobus gedood door de koning. Toen werd Stefanus gestenigd. De gelovigen werden opgejaagd. Ze moesten de boodschap over Jezus, over de opgestane Heer, mochten ze niet meer vertellen. Anders werden ze vervolgd en het land uitgestuurd. En velen, velen, velen zijn dat land uitgevlucht. Ik vind dat ook zo bijzonder, omdat dit was de boodschap van hun. Dit hadden ze gezien. Ze hadden Jezus gezien, die eerste gemeente, veelal. Ze hadden gehoord van zijn opstanding. En het geloof was diep in hun hart gekomen. En als je nou toch al je bezittingen kwijtraakt en je wordt opgejaagd, je wordt weggestuurd uit je land, en je denkt van, ja, die boodschap, ja, misschien is het waar, opgestaan uit de dood, het is een ontoegankelijk verhaal. Wie gelooft dat nou? Zij hielden daaraan vast. Ze geloofden dat. Het was hun zoveel waard dat ze hun hele hebben en houden wilden verlaten, het land uit wilden gaan, want die boodschap was het hun waard. En dat geeft mij zo'n sterke aanwijzing van, dit is echt gebeurd. Dit is niet een fabeltje, daar kun je niet een mooi theoretisch verhaal over houden. Dit is geschiedenis. Hij is gestorven aan het kruis, hij is opgestaan uit de dood en hij is naar de hemel gegaan. En die gemeente getuigt ervan. En ze houden dat vast, ondanks alles wat hun werd aangedaan. Niet al die geloofsgetuigen die in de Bijbel worden genoemd. Dit hoofdstuk 11, dat gaat zo door. Dat is best goed om dat thuis nog eens door te lezen. Niet al die gelovigen hebben gekregen in hun aardse leven wat ze hadden gehoopt, wat ze was beloofd of waar ze in geloofden. Als we kijken naar Abraham, hem werd een zoon beloofd op zijn hoge leeftijd bij een vrouw die onvruchtbaar was en op een hoge leeftijd was gekomen. En hem werd een land beloofd waar hij mocht gaan wonen met hem en zijn nakomelingen. Die belofte over die zoon is in zijn aardse bestaan keurig uitgekomen. Volkomen onmogelijk voor de mens, maar voor God was het mogelijk. En hij deed het. Abraham heeft wel in dat land gewandeld, maar hij heeft het nooit tot zijn eigendom kunnen maken. Maar die belofte heeft hij meegenomen. Hij wist, dit wordt het land voor mijn nakomelingen. En voor mij heeft God nog iets veel mooiers. In vers 16 lees je, van hij verlangt niet meer naar dat aardse, maar naar dat hemelse vaderland. Een land wat God hem gaat geven, waar het zou zijn zoals het in de hemel is. Wat we verleden week hoorden, zoals het in de hemel is, zo zal het ook op de aarde zijn. En dat vaderland, daar zag Abraham ook naar uit. Hij behield zijn geloof, ook al is hij een keer gevlucht naar Egypte, ook al had hij moeite met het leven, met zijn neef Lot. En hij behield zijn geloof, ook al zag hij nog niet de volkomen vervulling van de belofte. Het geloof behouden, ook in moeilijke tijden. En nu leven we in moeilijke tijden. Waar een jaar geleden de zaal nog vol zat, zijn er nu nog maar een paar mensen die hier komen. Gelukkig zijn er mensen die thuis kijken, maar er zijn ook mensen die verachteren, die achterlaten. En we hebben net gelezen, spoor ze aan om vast te blijven houden in het geloof. We lazen dat Jezus er zo naar verlangt dat we één zijn met hem en met elkaar. In Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, bidt hij dat nog tot de Vader. Maak ze één zoals wij één zijn. Hij spoort ons aan om niet los te laten, om elkaar te bemoedigen, om lief te hebben met de liefde die God in ons hart heeft uitgestort. Om aan te vuren en degene die achterblijven weer terug te krijgen. Dat is wat hij wil. En die liefde, ja, dat is heel mooi. Dat kunnen wij niet op eigen kracht. Die houding die hebben we niet van nature. Maar die hebben we wel door de Heilige Geest. De Heilige Geest stort zijn liefde uit in ons hart. En alleen kun je het ook niet. Maar samen kunt u dat. Samen kunnen wij dat. Samen zijn wij sterk doordat Jezus met ons is. En juist nu, als je ziet dat het wereldwijd moeilijk is geworden om nog samen te komen. Ik weet, we worden daarop aangesproken. Heel veel kerken doen het niet meer. De wereld is daartegen. Die vindt ons wetsovertreders, of in elk geval geven we soms aanstoot. De burgemeester van Vijf Herenlanden, waar ik woon, heeft een dringende oproep aan de kerken gedaan om niet bij elkaar te komen, maar het digitaal te houden. En dan wordt dat heel moeilijk. Dan wordt dat heel moeilijk. De publieke opinie is heel duidelijk tegen die samenkomsten. En daarom merk je dat de kerken en de leiders van de kerken, maar ook wij zelf, wij staan voor lastige keuzes. En we moeten allemaal rekening houden met elkaars gezondheid en met andermans gezondheid. En die keuzes die moeten we zelf maken. En we willen ook God gehoorzamen. En er komen zoveel meningen en halve waarheden en hele leugens van allerlei kanten, uit allerlei hoeken komen ze op ons af. En het is voor ons heel moeilijk om ons door al die dingen te laten leiden. En in de Hebreeënbrief die we lezen, in hoofdstuk 12, staat: laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Het oog gericht houden op Jezus. Wijze raad vind je niet in de wereld, vind je niet in de politiek, vind je niet in de kranten, vind je niet op internet. Wijze raad komt in je hart vanuit Jezus. Hij weet wat de beste keuze is. En misschien is die keuze voor de een anders dan voor de ander. En dat mogen we van elkaar respecteren. En daar mogen we open voor staan. Maar probeer wel met elkaar in verbinding te blijven. Via de telefoon, via de mail, wat dan ook. Maar probeer elkaar vast te houden in een moeilijke tijd. Er staat verder in dat vers: hij heeft om de vreugde, dat is Jezus, heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Het kruis verdragen, nou dat is heel wat. Dat hoeven wij niet te verdragen. We kunnen het best moeilijk krijgen. En de schande verachten, maar mensen maken ons de schande. Als je zingt in de kerk, als je met elkaar samenkomt. We worden het best te schande gemaakt, maar we kunnen het ook verdragen. We kunnen de dingen doen zolang het mag. En dat is gewoon wat wij moeten doen. Verder moeten we moeilijke keuzes maken tussen, in de toekomst, ik weet niet wanneer, maar er kunnen moeilijkere tijden komen. Dat je keuzes moet maken. Wie moet ik gehoorzamen? Wie moet ik meer gehoorzaam zijn? God of de mensen? God of de leiders? En dat is een moeilijke afweging, maar met Jezus kun je een goede keuze maken. Jezus kon het aan, omdat er een geweldige vreugde voor hem in het vooruitzicht was gesteld. En voor ons wordt er ook een geweldige vreugde in het vooruitzicht gesteld. Ofwel in deze tijd, ofwel als dit over is, ofwel na ons aardse bestaan. Maar als wij vasthouden aan hem, is er een geweldige beloning en een geweldige vreugde die je nu op geen enkele manier kunt voorstellen. Soms kun je door Gods geest zo aangeraakt worden dat je denkt van, oh, dit moet geweldig zijn. En zoals Paulus eens een keer opgetrokken is geweest tot in de derde hemel, maar hij kon het niet meer uitspreken. En zo wacht er voor ons een heerlijke toekomst. De enige zekerheid vind je bij Jezus. Vertrouw hem en betrek hem in al je overleggingen en al de besluiten die je neemt. Hij is de waarheid, hij spreekt de waarheid. Hij heeft de mogelijkheid, de macht en de wil om jou in je binnenste te bereiken, te versterken, wijsheid te geven en je te redden uit de machten van de duisternis. Hou je oog gericht op Jezus. Zeker in deze tijd. We weten dat de Bijbel zegt dat Jezus een keer terugkomt. En dat is die grote dag die ook in dat Hebreeën 10 stond. Die grote dag, zoveel te meer als die grote dag nadert. Dat Jezus terugkomt. Hij geeft ook aanwijzingen over de tijd waarin dat zal gebeuren. Hij noemt daarin onder andere epidemieën. Nou, die zijn er vaker geweest. We hebben wel ergere gehad dan deze. De pest is een verschrikking geweest. Maar hij heeft het over epidemieën. En de experts van dit moment, die zeggen van deze epidemie, die houdt niet meer op. Die muteert, dan komt er een andere vorm, heb je andere vaccins nodig. Maar dit gaat gewoon door, dit raak je nooit meer kwijt. Dit gaat over de hele wereld. In ieder geval is dit weer iets waardoor we moeten alert zijn op wat zegt de Bijbel hierover. Jezus heeft meer tekenen gegeven. Angst onder de volken. Nou, ik merk het om mij heen en we zien het om ons heen. Angst bij mensen en niet alleen hier, maar over de hele wereld. Angst voor wat er over de wereld gaat komen. En die angst is er. En dan is het misschien angst voor ziekte, voor epidemieën, maar ook angst voor oorlogen, voor verhalen over oorlogen. Je hoort er zoveel over. En de Bijbel noemt dat geruchten van oorlogen. Rampen, spanningen in de wereld. Ook die dingen zijn allemaal wel geweest. Maar er is wel één groot verschil. Jezus komt pas terug als Israël weer woont in het land wat ze beloofd is. En dat is in deze tijd, sinds 1948, ook het geval. En daarom is het goed om alert te zijn en te kijken en je ogen gericht te houden op Jezus. En als hij komt, dan komt hij eerst om de gelovigen te halen. Dat kun je lezen in, ik geloof, 1 Thessalonicenzen 4 en nog in andere plekken. Hij komt om ons te halen. En hij zegt ook in Johannes van, ik kom terug. Ik ga jullie een plaats bereiden en dan kom ik terug om jullie te halen. Hij komt ons halen. Dat zal een hele bijzondere gebeurtenis zijn. Dat de gelovigen ineens weg worden gehaald door Jezus. We gaan hem tegemoet in de lucht, staat er in de Bijbel. Net zoals wat we gelezen hebben over Henoch, die werd weggenomen. Ineens was hij er niet meer. En als dit gebeurt, dan is er een aarde over met een mensheid waar het licht van God verdwenen is. Want de gemeente, de gelovigen zijn weg. De lichtverspreiders zijn weg. De duivel heeft dan alle macht. En daar, over die aarde, komt Gods toorn. En daar moet je niet bij zijn. Daar moet je niet bij zijn. Want dat is verschrikkelijk. Want dat zijn de mensen die willens en wetens geweigerd hebben om het aanbod van Jezus af te wijzen. En te zeggen, ik zoek het zelf wel uit, ik heb je niet nodig, ik doe het zelf. Ik los mijn eigen problemen wel op. Verschuil je bij Jezus, want dan ben je veilig. Hou vol, wees standvastig in je geloof. Er is een lied 798, hou vol staat er. En ik hoop dat je dat kunt spelen. Dan, ik weet niet of het is voorgezet, maar ik denk het wel, dan lied opwekking 798 en dat kunnen we dan beluisteren. Een mooi lied, hou vol. Dat gaat ook over de geloofshelden die ons voor zijn gegaan.
Volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Hou vol, hou vol, hij laat niet los. een zegentocht van heilige en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Hou vol.
Voor ons bidt, dat hij ons vasthoudt, dat hij met ons is en dat u met ons bent en niet tegen ons bent. U bent voor ons, u bent naast ons, u bent achter ons, u bent bij ons. Heer, wat een heerlijke zekerheid geeft uw woord. En nu, Heer, wil ik u vragen en ik wil het ook gewoon uitspreken dat uw nabijheid bij de hele gemeente is, Heer. Uw bescherming, uw goedheid, uw kracht, uw vastberadenheid, dat het bij de gemeente is, Heer, om niet los te laten, om vol te houden in geloof, om u te zoeken, om uw wegen te gaan, om met u contact te hebben, om uw stem te verstaan en om te doen wat u zegt. Heer, wilt u de gemeente zo zegenen? Ik wil u bidden voor al diegenen die moeite hebben, die angst hebben, die bezorgd zijn. Heer, het is zo logisch dat dat is. Maar bij u is er vrede, is er gerustheid, is er bescherming. En ik bid dat we ons dat eigen maken, Heer. En dat u ons dat duidelijk maakt, dat het bij u goed is. Ik wil u bidden voor al die mensen die eenzaam zijn. De ouderen onder ons, die ook geen kind en kleinkind meer samen mogen ontvangen. Heer, dat kan ontzettend moeilijk zijn. En ik wil u echt bidden dat u oplossingen geeft. Dat er mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. Misschien dat de ene oma naar de kinderen toe kan gaan. Want dat mag je wel. Maar Heer, geeft u alstublieft mogelijkheden. En wees u erbij dat niemand zich eenzaam zal voelen. Maar iedereen zal beseffen, maar ik ben nooit alleen, want u bent bij mij. Ik wil u bidden voor de gezinnen, Vader, met kinderen. Want dat is dat lastig. Om nu en je werk thuis te doen en je kinderen thuis en de school. Heer, dat geeft zoveel moeite en zoveel stress en spanningen. En ik bid, Heer, dat u met ons bent en nieuwe ideeën geeft. Maak ons creatief om te gaan met de problemen waar we tegenaan lopen. En Heer, ik bid dat u uw liefde uitstort in de huizen van uw kinderen. En dat we zo met elkaar kunnen optrekken. Ik bid dat u ons helpt om elkaar te ondersteunen. Elkaar op te zoeken. Elkaar aan te roepen. Elkaar, ja, waar mogelijk nog een bezoekje te brengen. Heer, wilt u ons vasthouden en zo dat we elkaar ook vasthouden en dicht bij u zijn. Zo vraag ik uw zegen voor de gemeente, Vader. En de zegen, die mogen we ook uitspreken zoals u dat heeft geleerd aan Mozes. Zo willen we ook de zegen op de gemeente leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen.